Ja, ha, de wereldreiziger let altijd goed op. Hij neemt bijvoorbeeld nooit iets mee terug naar Nederland wat niet mag. Dankzij de Douane Reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de Douane Reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst Douane.
Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In verschillende Afrikaanse landen zien we positieve resultaten. De natuur komt langzaam weer terug. En op termijn zelfs regen. Prachtig, want om het klimaat te herstellen hebben we regen hard nodig. En daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee, want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it.
Salto-vloggers Joshua en Flip trekken Amsterdam in op zoek naar de verhalen tijdens de Pride Week. Over de producers achter de gay dating show, de roze kerkdienst en de Olympics voor drag queens. Flip loopt mee met een van de vele vrijwilligers die zorgt dat alles gladjes verloopt. En natuurlijk zoeken we waar niemand zoekt. Homoseksualiteit in het dierenrijk met een tour door Artis langs de homopinguïns, de roze olifant en de stokstaartjes met een handtasje. De Pride Vlogs. Iedere dag, de hele dag, tijdens de Pride Week. Salto 1 is dan Pride TV.
Als ik de kans krijg, ben ik je beste vriendin.
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen opgroeien. Jij toch ook? Kom nu in actie op alsikdekanskrijg.nl.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
Dit is Pride FM, de roze radiozender van Amsterdam. 99.4 FM en op je mobiel via salto.nl. Pride FM, omdat het goed is om jezelf te zijn.
Het is weer zaterdagavond en zaterdagavond om 8 uur betekent Blues Radio. En Blues Radio zendt uit elke zaterdagavond van 8 tot 10 uur. Vanavond een beetje speciale avond in het kader van de Gay Pride. Ik heb me suf gezocht naar allerlei homo blues en lesbo blues. En ik zal je vertellen dat iedereen houdt van de blues en iedereen houdt van gewoon muziek. En dus je kan geen onderscheid maken erin. Ik moet je wel zeggen, ik heb wel een paar dames gevonden die zeg maar lesbo zijn en die ontzettend goed zingen. En ook gays die ontzettend goed zingen. Dus laten we daar maar op houden. Het wordt gewoon een gezellige avond. En wat schetst mijn verbazing? Annemarie, een goede kennis van me, die zit in de studio hiernaast iets voor te bereiden. En die weet een heleboel te vertellen over hetgeen wat er allemaal vandaag aan de hand is. En dan bedoel ik niet de parade of zoiets, maar wel de geschiedenis. En ik geef het woord even aan Annemarie.
Ja, het gaat meestal met de Gay Pride gaat meestal de aandacht uit naar de homo-mannen. Maar er zijn natuurlijk ook lesbo-vrouwen. En we gaan het komende uur en het uur daarna dus vullen met blues. Maar ook zo af en toe zal ik een citaat of een stukje voorlezen of een gedicht voorlezen van een lesbische dichteres of iets wat lesbisch gerelateerd is. En dan wil ik gelijk maar van start gaan.
Ja? Waar je van start gaat. Ik heb Rita Franklin opgezet.
Nou, dat mag ook.
En die is niet lesbisch, zover ik weet.
Nee, maar ze maakt wel hele lekkere muziek. Ja. En liefde is liefde.
En ik wou net zeggen, ik heb een heleboel platen, cd's en ook een memory stickje waarop staat love. Dus we gaan gewoon een heleboel dingen met love draaien.
Mooi.
Dat wilden we doen natuurlijk. Nee hoor, dat komt ze aan hoor.
Oeh. Yay. It's an evil way
Nou, dat was de eerste liefde die uitgesproken werd. Annemarie, jij had...
Hark, hark, to the cry of my humble will. To have you still one hour to have you. But in vain I say and repeat, for one hour I would give my, all my life for tonight. Dit gedicht schreef dichteres Nathalie Barney Clifford Barney in 1901 voor dichteres René Vivian, die de relatie had uitgemaakt. Maar het mocht niet baten. René wilde geen contact meer met haar losbandige vriendin. En tot de dood van Vivian 8 jaar later probeerde Barney haar terug te krijgen. Ze ging zelfs zo ver dat een bevriende mezzosopraan overhaalde om onder Vivian's raam te gaan zingen. Zodat ze een boeket met gedichten op haar balkon kon gooien. Ze kreeg zowel het boeket als het gedicht ongelezen terugbezorgd. Barney, die al op 12-jarige leeftijd wist dat ze lesbisch was, bracht gedurende haar leven menig man en vrouw het hoofd op hol. Ze was ook vastbesloten om haar geaardheid niet te verbergen. En dat is natuurlijk heel erg dapper in begin 1900. Eind 1800 eigenlijk al. Maar het feit dat ze steenrijk was, maakte dat natuurlijk wel een stukje gemakkelijker. Ze begon in Parijs een literaire salon waar elke week voor 60 jaar lang veel beroemde schrijvers, kunstenaars en muzikanten kwamen. Barney was niet zo'n hele monogame, zeg maar helemaal niet. En ze had een hele harem aan vrouwen om uit te kiezen als ze dus een pleziertje wilde. Maar er was één hele bijzondere. Dat was schilderes Romain Brooks. En die was de enige die haar 50 jaar lang trouw was. Voor wie meer wil weten over deze dame, kan ik de biografie Portrait of a Seductress, The World of Nathalie Barney, van Jean Charlton aanraden.
Thank you. Juanita the Blues.
Je luistert naar Blues Radio met een speciale uitzending in het kader van de Gay Pride. Fleetwood Mac was dat. En aan de linkerzijde van mij zit Annemarie.
Ja, ja.
En die heeft een heleboel geschiedenis tevoorschijn getoverd. En ik denk dat het ook fijn is dat we het een beetje zo combineren. Een plaatje en een praatje. Annemarie.
Dat is heel mooi. We gaan ook. We zijn begonnen in 1900 en we gaan elk decennium de komende 2 uur tot 10 uur iemand behandelen en een citaat of iets voorlezen. As I stood near the open door, a high wind suddenly blew my Spanish hat off my head and into the middle of the street, and away it went bowling. Adrien Monnier rushed after it, going very fast for a person in such a long skirt. She pounced on it just as it was about to run over and, after brushing it off carefully, handed it to me. Then we both burst out laughing. In dit fragment uit de autobiografie van Sylvia Beach, Shakespeare and Company, beschrijft ze haar eerste ontmoeting met haar vriendin Adrienne Monnier, die een boekwinkel in Parijs runde. Ze zouden 36 jaar tot aan Monnier's dood samenwonen. Het was ook Monnier die Beach aanmoedigde om een Engelse boekwinkel te beginnen tegenover het hare. En zo gezegd, zo gedaan. In 1919 opende Beach Shakespeare and Company. Het zou uitgroeien tot de beroemdste boekwinkel van Parijs, waar vele beroemde schrijvers kwamen van over de hele wereld. Hoewel Beach geen uitgever was, publiceerde ze James Joyce's roman Ulysses toen niemand het wilde uitgeven. En nou is het een van de beroemdste boeken in de literatuur. Na de capitulatie van Frankrijk in 1941 moesten ze de winkel sluiten. De boeken doken onder en na de oorlog heropende Ernest Hemingway op symbolische wijze de winkel. Maar helaas, in praktijk bleef die gesloten. Monnier's bloekwinkel bleef tijdens de oorlog open. En na de oorlog werkte ze naast het runnen van een boekwinkel ook als vertaler en schreef ze essays. Na 10 jaar werd ze helaas ongeneeslijk ziek en in 1955 pleegde ze zelfmoord.
So bad. why don't you give it up? Bring it on home to me. Write it on a piece of paper, darling, so it can be real to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. 'Cause I need your love so bad. Need your soft voice. Talk to me at night. Listen to my plea, baby. Send it home to me. Because I need your love so bad.
in de stemming met Gary Moore. We gaan met Annemarie verder. Annemarie, wat had je?
Toen liet zij alle gereserveerdheid tegen mij over hem varen, in zalige bewustheid van hetgeen zij deed. Sinds Puddle haar had verlaten, was dit de eerste keer dat zij zich in staat voelde zonder enige reserve over haar verbanning te spreken. En eenmaal begonnen, had zij niet het minste verlangen op te houden. Ze vertelde hem alles. Sloeg geen enkele bijzonderheid over, behalve die ene welke haar eer haar gebood te verzwijgen. De naam van Angela Crosby. Dit fragment komt uit De Bron van Eenzaamheid uit 1928. En het geeft goed weer hoe er in de jaren 20 in het algemeen werd omgegaan met homoseksualiteit. Radcliffe Hall, de schrijfster van het boek, was de eerste die in romanvorm over een lesbische relatie schreef. En ze was, voordat ze dit boek schreef, al een gevierd auteur. En had in 1926 haar laatste bestseller geschreven. Dus ze kon wel wat eisen aan haar uitgever stellen voor haar volgende boek. En een van die eisen was dat de uitgever geen letter aan het nieuwe manuscript zou veranderen. De Bron van Eenzaamheid is een kloek boek van meer dan 500 pagina's. De erotiek is ver te zoeken. En zoals de titel al doet vermoeden, heeft dit verhaal geen happy end. Kortom, ik vond het eigenlijk zelf, om eerlijk te bekennen, niet om door te komen. Maar toch waren er in die tijd 3 uitgevers die er lyrisch over waren. Maar ze durfden de publicatie niet aan. Uiteindelijk vond ze toch een uitgever en die er een voorzichtige 1500 exemplaren van gedrukt had voor sensation seekers, zoals Cape, de uitgever, de doelgroep noemde. En zoals verwacht veroorzaakte het boek dus enorm veel ophef. En zoals ook verwacht kreeg Cape een rechtszaak aan de broek die hij verloor. Ook niet verbazingwekkend natuurlijk. De rechter concludeerde: goed geschreven of niet, het onderwerp is obscene en alle boeken moeten vernietigd worden. En de allereerste druk van die 500 exemplaren van The Well of Loneliness gaat nu voor een slordige €6100 over de toonbank. Kopie.
Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? Have you ever loved a woman with so much you tremble in pain? Thank you.
De Fransen zijn zo gewend geraakt aan revoluties, omdat ze er zoveel hebben gehad, dat als er ook maar iets gebeurt, ze direct roepen revolutie. Toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog weer door wat soldaten werd gezegd, verloor schrijfster, dichteres en kunstverzamelaar Gertrude Stein een beetje haar geduld. Ze zei: "You are silly. You have had one perfectly good revolution and several not quite so good ones. For an intelligent people, it seems to me foolish to be always thinking of repeating yourselves." De soldaten keken dan een beetje schaapachtig en antwoordden beleefd: "Natuurlijk, mevrouw." Dit citaat komt uit de Autobiography of Alice B. Toklas, geschreven door Gertrude Stein. Stein begon begin 1900 samen met haar broer moderne kunst te verzamelen en tentoon te stellen. Ze waren vooral geïnteresseerd in jonge revolutionaire kunstenaars. Die mochten dus wel revolutie roepen. Zodra ze geen schilderijen verkocht hadden, dan Stein en haar broer die zagen gelijk toekomst in mensen als Gauguin, Picasso, Matisse, et cetera, et cetera. En waar dichteres Nathalie Barnet haar literaire salon had, hield Gertrude Stein en haar vriendin Alice B. Toklas kunstbijeenkomsten. In 1933 schreef ze dus The Autobiography of Alice B. Toklas, waarin ze hun leven beschrijft vanuit het perspectief van haar vriendin en over zichzelf spreekt in de derde persoon. Dat was dus een schrijfstijl die daarvoor nog nooit gebruikt was. Omdat Stein niet van gedoe hield en nogal kieskeurig was over wat ze at, besloot ze bij het uitbreken van de oorlog in 1940 in Parijs te blijven. Niet zo verstandig, zou je eens denken, voor een lesbische Joodse dame. Maar door haar vriendschap met iemand in de Vichy-regering en haar enorme kunstcollectie hebben zij en haar vriendin de oorlog overleefd. Gertrude Stein en Alice B. Toklas zouden 45 jaar samenblijven tot de dood van Stein in 1946.
Je luistert naar Blues Radio met een speciale uitzending in het kader van de Gay Pride.
Tomorrow and wrestle the sorrow that holds. down today. Go on and hold out till the screaming is gone. Go on, believe her when she tells you.
Nou, die heeft er wel pret in. Wie was dat, Annemarie?
Melissa Etheridge, I'm the only one. You belong to me. Some things just belong to other things. There's no other way. Why not let us then say, for example, the salt to the sea, the bird to the sky, and you and me. Dit gedicht schreef ze Mercedes da Costa in 1944 voor Greta Garbo. Da Costa was een aristocratische dame die graag omgingen met beroemdheden. En de meest bekende affaires die ze had waren met Hollywood-iconen Marlene Dietrich en Greta Garbo. De Acosta was bang dat ze Garbo zou verliezen aan George Slay. Een man met een man en wel een getrouwde man ook nog eens een keer. En er was nog een kaper op de kust. Cecil Beaton, die Garbo ten huwelijk had gevraagd. Met dit gedicht probeert ze Garbo dus terug te krijgen. You belong to me, schrijft de Acosta in haar gedicht. Maar zoals we allemaal wel weten, zou Garbo nooit iemand toebehoren. Meer over deze dame kun je lezen in de biografie That Furious Lesbian, The Story of Mercedes da Acosta van Robert A. Shank.
Nou, dat heb je weer uitstekend vertaald. We gaan in tweede uur gaan we er ook verder mee, hè? Dus,
we zijn nu in de jaren 40 en dan gaan we jaren 50 tot en nu elk decennium één schrijfster.
Want ik begin het steeds spannender te vinden.
Ja. De dames moeten niet verwaarloosd worden tijdens de Gay Pride.
Nou, vooruit dan maar weer. Je luistert voor het geval je wat later ingeschakeld bent naar Blues Radio met een speciale uitzending.
La 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 la
Ja, dat is Kylie Minogue. En ik zat ook in tussentijd even stiekem naar de video te kijken ervan. Dat zag er allemaal heel prettig uit voor degenen die dat willen weten. Annemarie, we gaan bijna naar tegenwoordige tijd.
Het laatste verhaaltje van dit uur. Looking down the barrel of your eye, I see the body of a bloody Cinderella looking back. Dit is een citaat uit de tragedie De Antiphon uit 1958 van Juna Barnes. Barnes stond bekend om haar gestileerde en poëtische stijl van schrijven. En naast het schrijven van romans en poëzie was ze ook illustrator. Het bekendste werd ze met haar roman Nightwood uit 1936... wat een cultklassieker onder de lesbische literatuur is geworden. Ze ging graag om met prominente bohemians uit Greenwich Village. Het is dus een Amerikaanse. En in haar eerste gedichtenbundel schreef ze al heel erg expliciet over lesbische seks. Zelfs naar hedendaagse maatstaven is het heel erg expliciet. En ze schreef dat in 1915. En het is eigenlijk verbazingwekkend dat ze hiervoor niet in de problemen is gekomen. Maar je moet zo denken, het fenomeen homoseksualiteit was onder de gewone man niet zo heel erg bekend. Helemaal niet in Amerika. De mensen die lazen het, maar of ze begrepen het gewoon niet, of ze vatten het gewoon heel onschuldig op, omdat ze zo gepoëtisch bezig was. In de jaren 20 verhuisde ze naar Parijs en werd een belangrijke figuur onder de Women of the Left Bank, waar vele lesbiennes zich ophielden. In 1928 schreef ze een roman à clef, Ladies' Almanac. En een roman à clef is een soort schrijfstijl waar de schrijver die schrijft over werkelijke leven en personen met een sausje fictie erover. Dit boek staat dus vol met inside jokes en satire over lesbische kringen op de linkeroever van Parijs. Maar omdat de scheidslijn tussen satire en een bittere aanval op een bepaalde persoon heel erg dun is, kon in die tijd niet iedereen dit werkje waarderen. Nou, de oorlog brak uit natuurlijk. En toen ging ze terug naar Amerika, waar ze de rest van haar leven in Greenwich Village zou wonen. Hoewel Barnes tot haar dood in 1983 bleef schrijven, is The Antiphon het laatste belangrijke werk wat ze publiceerde.
Welk jaartal zitten we nou zo ongeveer?
We hebben de jaren 50. We gaan volgende uur met de jaren 60 tot en met 2010.
Oeh, dat worden spannende jaren.
Oeh, ja. Kinkier en kinkier.
Oké. Blues Radio zendt ook uit van 9 tot 10. Ik zou zeggen, geniet nog even van Janis Joplin.
Fix his mind, a good looking man.